Welkom bij de Trend Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijne, journalist en oprichter van Sustainabubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Philip Weiler, voormalig Head of Sustainability bij Lidl België. Hoewel Philip in juni 2021 zijn vertrek bij Lidl België aankondigde, werkt hij als zelfstandig consultant op vandaag nog steeds mee aan de duurzaamheidsstrategie die hem in 2020 de titel van CSR Professional of the Year opleverde. In dit gesprek hebben we het dan ook over de ingrediënten van een doortastende duurzaamheidsstrategie en de manier waarop lokale initiatieven internationale impact kunnen hebben. Welkom Philip aan mijn keukentafel vanmiddag.
Dankjewel.
Fijn dat je erbij bent. Als CSR-manager van Lidl België ben jij verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie. En deze zomer las ik een artikel op Retail Detail waarin je die strategie toelicht en waarin je zegt duurzaamheid verkoopt niet. Kan je daar wat meer toelichting bij geven?
Ik ben 5 jaar geleden gestart bij Lidl, 2016. En ik werd daar meteen geconfronteerd met de inkoopdirecteur die me zei van Philip, we hebben Fairtrade producten, maar die verkopen niet. En Lidl als smart discounter, wij hebben een beperkt assortiment, ongeveer een 2000-tal producten. Dat betekent dat elk product moet gewoon veel omzet draaien. Mm. Ja, we hebben eigenlijk gemerkt van als je de mogelijkheid aanbiedt aan de klant om te kiezen tussen een duurzaam product en een niet duurzaam product, ja, dan kiest 99% voor het niet duurzame goedkoper product. Mm-hmm. En vandaar dat we in 2017 zijn we eigenlijk overgestapt naar een andere aanpak. Mm-hmm. Een aanpak waarbij we gezegd hebben, in plaats van in elk productcategorie een aantal duurzame producten aan te bieden als alternatief, gaan we gewoon het hele categorie in één keer verduurzamen. Mm-hmm. En zo zijn we nu eigenlijk al 3 jaar bezig om productcategorie per productcategorie alles te verduurzamen in één keer.
Nochtans, je zegt de consument is daar niet mee bezig. Anderzijds horen we in de maatschappij en bij andere retailers heel veel geluiden van ja, duurzaamheid wint wel aan belang. Hoe komt dat dan? Want dat lijkt een tegenstrijdigheid in mijn ogen.
Sowieso, hè. Er is een stijging en gelukkig maar. En dat stemt mij toch wel blij. Maar die vertaalslag naar een ander aankoopgedrag, dat gebeurt vandaag nog niet. En de reden, denk ik, is, ja, we zijn allemaal gehaast, we hebben allemaal weinig tijd. Dus die keuze die wordt heel snel gemaakt. En duurzaamheid vandaag zit niet in die top 3 argumenten om je keuze te bepalen.
Mm-hmm. Ja, dat is eerder prijs dan bijvoorbeeld, of snelheid.
Dat is prijs, kwaliteit en versheid. Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste zaken. Ja. Over het algemeen, hè, er is natuurlijk een kleine groep die heel bewust gaat kopen. Mm-hmm. Maar dat is niet de mainstream, algemene consument. Bovendien, de retailsector is een zeer competitieve sector. Dus dat betekent dat er heel hard wordt gespeeld op prijzen. Wij doen dat ook. Als smart discounter wil je natuurlijk een goede prijs kunnen aanbieden. Maar wij doen dat toch in overleg en in eerbied aan de producent of de landbouwer, de teler, degene die helemaal aan het begin staat van de keten.
Ja, daar zeg je iets heel interessants, want jullie zijn natuurlijk, zoals dat je dat zelf zegt, een smart discounter. Die staan ook denk ik wel een beetje bekend, of discounters in het algemeen dan, om druk uit te oefenen op hun leveranciers, om lage prijzen te kunnen handhaven. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe doen jullie dat bij Lidl?
Wij proberen zoveel mogelijk lange termijn relaties met onze leveranciers aan te gaan. Vandaag hebben we het heel veel en vaak in het nieuws over korte ketens, fantastisch, duurzaam. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een principe dat bij Lidl eigenlijk al jaar en dag aanwezig is.
Okay.
Niet enkel Erik de Winter, onze tomatenboer, maar ook Yves voor de witloof, onze champignons, noem maar op. Maar eigenlijk ook voor producten waarvan je niet zou denken, dat is een korte ketenproduct. Bijvoorbeeld de Griekse feta-kaas is korte keten. Mm-hmm. Of de meloenen die uit Spanje komen, zijn korte ketens. Waarom? Het is onze Spaanse Lidl-inkoper die de onderhandelingen doet, onderhandelt met de producent rechtstreeks, dus met de landbouwers, en onderhandelt een contract voor groep, voor de hele groep.
Mm-hmm.
Dus wij krijgen eigenlijk een hele korte keten meloenen uit Spanje of feta kaas uit Griekenland. Dat zijn nu twee voorbeelden.
Ja.
Maar dat is een zeer grote focus op die efficiëntie. Korte ketens betekent efficiëntie. Je kan snel schakelen, je kan goede deals afsluiten, goede afspraken maken met de leveranciers over de ingrediënten enzovoort. En dat heeft allemaal een positieve impact op de prijs.
Mm-hmm.
En die lange termijn samenwerking kan er zelfs voor zorgen dat de producent zelf kan gaan investeren in zijn eigen bedrijf om het te gaan verduurzamen, efficiënter te maken enzovoort.
En dat is niet overal zo. Je hebt veel korte termijn samenwerking, of veel, ja, hoe moet je dat zeggen, vluchtigheid daarin dan? Of...
Ja, ik denk de landbouw, in, de samenwerkingen of de contracten in de landbouw zijn altijd zeer, zeer kort.
Bijna
wekelijks, dagelijks.
Ja, oké. Okay. Je hebt daarnet ook kort aangehaald, 80% of 90% van jullie merken zijn huismerken. Welke impact heeft dat voor die duurzaamheidsstrategie?
Ja, die impact is natuurlijk veel groter. Als je de berekening maakt van onze carbon footprint, onze CO2-voetafdruk, ja, daarvan weten we, ja, 95% van die footprint zit in onze supply chain.
Mm-hmm.
He, dus die zit bovenstrooms, buiten de vier muren van ons bedrijf, bovenstrooms in de supply chain. Maar dan weet je ook, van als we kunnen samenwerken met die leveranciers en we kunnen onze top, de grootste leveranciers, bewegen, ja, dan hebben we een carbon impact, een CO2-impact, ja, die eigenlijk meer dan 90% van ons bedrijf omvat, mm-hmm. omdat al onze leveranciers gelinkt zijn aan onze eigen merken.
Ja, ja. Welke vorm neemt dat dan precies aan? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Ja, er zijn verschillende manieren om het te doen. Hè. Ik ga misschien twee aanpakken uitleggen.
Oké. Okay.
Als we werken met standaarden, met internationale standaarden, dan is dat ook een manier om uw leveranciers in een bepaalde richting te duwen.
Mm-hmm.
Als wij zeggen van, kijk, wij willen eigenlijk dat al ons varkensvlees voldoet aan beter leven, aan het beter leven standaard, ja, dan moet je met je tier 1, je eerste rangs leveranciers, gaan kijken van, is dat mogelijk? Maar zelfs de varkensboer is niet de eerste schakel in de hele keten. De varkensboer die koopt ingrediënten, bijvoorbeeld veevoeder. Dus die moet er ook voor zorgen dat de soja dat daarin zit, dat ook duurzame soja is. Dus eigenlijk moet je door te zeggen van, kijk, we hanteren een bepaalde standaard, zorg je ervoor dat je eigenlijk de hele keten meeneemt in dat verduurzamingsproces.
Oké. Okay.
Een andere aanpak kan ik beschrijven aan de hand van onze klimaatstrategie. Dus we hebben meer dan 1000 tier 1 leveranciers. Maar als je gaat kijken naar de grootste volumes, als je het gaat vertalen naar carbon footprint, dan is het eigenlijk voldoende om met je top 60 leveranciers in zee te gaan.
Oké, okay, ja.
En dan heb je eigenlijk 80% van je carbon footprint aangepakt. Wij zijn dan nog een stap verder gegaan. Oké, okay, binnen die top 60 leveranciers, daar heb je ongeveer de helft zijn leveranciers die worden bekeken, onderhandeld vanuit het moederbedrijf in Duitsland. Mm-hmm. En de andere helft zijn onze Belgische leveranciers. We hebben toen 3 jaar geleden of 2 jaar geleden gezegd van, kijk, we gaan die 30 leveranciers stuk voor stuk, bottom-up, gaan benaderen, gaan begeleiden, ondersteunen.
Mm-hmm.
Wij zijn daarvoor in zee gegaan met Klimact.
Okay.
Dus wij betalen de consultant, zodanig dat die man bij de bedrijven langsgaat om hen te begeleiden in functie van de maturiteit van de leverancier.
Mm-hmm.
Je hebt een domino-effect nodig, een katalyserend effect nodig. Met de standaarden lukt het om de hele keten mee te nemen.
Ja, oké. Okay.
Maar
iedereen
bij leveranciers rond klimaat, ja, dat is veel complexer.
Mm.
Maar de dag dat ons moederbedrijf uitpakt met science-based targets, klimaatdoelstellingen, ja, dan hebben we het niet meer over 30 leveranciers.
Nee.
Dan hebben we het over, ja, duizenden leveranciers.
Mm-hmm.
Ja, en dan kan je een individuele aanpak niet gebruiken.
Nee. Dus eigenlijk lokaal kunnen jullie naast hen gaan staan, maar de dag dat het globaal of allee, dat het vanuit het moederbedrijf komt, is het wel echt top-down en is het, ja, vanaf nu is het dit of niets.
Vaak is dat zo, klopt. Ja. Ja. Ik kwam zelf vanuit NGO-wereld, vanuit het WWF, Wereld Natuurfonds. Ik zat mee aan de wieg van het programma, het Science Based Target, dat vroeger de Climate Savers heette. Dus toen ik bij Lidl kwam, was het voor mij heel duidelijk. Oké, Lidl België heeft geen klimaatstrategie. We gaan gewoon voor een klimaatstrategie. En het is en het zal SBTI zijn.
Ja.
Maar in die periode ben ik ook verschillende keren naar het moederbedrijf gegaan in Duitsland. Omdat dergelijke doelstellingen... Ja, het is veel logischer om dergelijke doelstellingen op groepsniveau te definiëren.
Ja.
Het traject dat ik gevolgd heb... is niet het meest logische traject, is ook niet het gemakkelijkste traject.
Mm-hmm.
Dergelijke doelstellingen kan je veel beter op groepsniveau gaan definiëren. Het is me niet gelukt in die 2 jaar om hen te overtuigen. Het is pas op het moment dat wij onze doelstellingen gedefinieerd en gevalideerd hadden, dat het is beginnen kribbelen bij mijn collega's in Duitsland.
Mm-hmm.
En dat is het fijne van Lidl als multinational. Je krijgt voldoende vrijheid mm-hmm. op nationaal niveau om initiatieven uit te proberen, uit te rollen.
Ja.
En als dat goed werkt, als dat initiatieven zijn die, ja, die een winst betekenen naar efficiëntie, naar manuren, financieel of op vlak van duurzaamheid, ja, dan wordt dat, mm-hmm. wordt dat overgenomen door het moederbedrijf en getest in een ander land. En,
ja.
en zo zijn wij op vlak van duurzaamheid, hebben wij toch heel wat dingen kunnen doen, bewegen die nu... wat groepsniveau worden uitgerold.
Ja, maar ja, je zegt van ja, het is niet de meest evidente keuze geweest, mijn aanpak, maar langs de andere kant, had het meteen vanuit het hoofdbureau gekomen, dan had je niet zo je leveranciers kunnen begeleiden, toch? Want dan waren het er gewoon veel te veel geweest in één keer.
Dat is waar. Maar ja, ik ben gestart bij Lidl België, omdat daar een heel crue vacature aanwezig was. Ik was de eerste dag ook niet meteen overtuigd. Ik dacht ook van, oh, Lidl België.
Mm-hmm.
Ik zat met heel veel vragen.
Mm-hmm.
Maar het bleek zelfs na het eerste interview, dacht ik van, wauw. Tijdens mijn tweede interview zat ik tegenover mijn toekomstige leidinggevende, de CEO van Lidl België, mm-hmm. Boudewijn van den Brand. En ik dacht meteen van, wauw, fantastisch.
Ja.
Die man die... Ja, die heeft de juiste... Dat was toen echt letterlijk het gevoel dat ik had. Die heeft de juiste waarden... om achter mij te staan de dag dat ik met een zeer ambitieus plan zou willen uitpakken.
Mm-hmm.
Ja, voor hem wil ik wel werken.
Ja.
En voor het bedrijf, dat is pas nadien gekomen.
Mm-hmm. Ja. Ja, we vergeten dat soms dat bedrijven eigenlijk ook maar groepen mensen zijn. Hè? Dat het ook die mensen zijn die zich bewuster worden. Hè? Die dat dan toevallig CEO of CSR-manager zijn.
Absoluut, hè. Ja, de sterkte, ik denk opnieuw, hè, de sterkte van ons... Van onze duurzaamheidsstrategie staat of valt bij onze eigen mensen.
Mm-hmm.
En dat is tevens ook een van de grote uitdagingen die ik heb. Vandaag zijn er ongeveer een 50, tussen de 50 en de 70 mensen die allemaal een stukje van de puzzel in handen hebben. De visie-inkoper is verantwoordelijk voor de doelstelling duurzame vis. De chocolade-inkoper die heeft de chocoladedoelstelling in zijn doelstellingen.
Okay.
Enzovoort. Hè. Dus heel de puzzel, hele strategie hebben we geknipt in ja, wie hebben we overal nodig. Maar vervolgens heb je nog 10.000 medewerkers. Hè. En er zijn een aantal grote projecten die eindelijk gedragen worden door onze medewerkers.
Mm-hmm.
Ik denk aan de campagne, of het initiatief rond food waste, voedselverspilling, mm-hmm. Good Taste Zero Waste.
Mm-hmm.
Ja, dat staat of valt bij een goede implementatie op de werkvloer, namelijk in de winkel zelf.
Oké, okay. Op welke manier? Wat is er daar cruciaal? Wat moeten medewerkers cruciaal doen? Of hoe hebben zij een impact?
Ja, eigenlijk, dat is een van de 50 doelstellingen die we gedefinieerd hadden, was een doelstelling rond reductie van voedseloverschotten.
Mm-hmm.
De Vlaamse overheid heeft een doelstelling van -15%. We hebben gezegd van wij gaan naar -25%
okay.
tegen 2020 in vergelijking met 2015. Wat is het probleem? De huidige aanpak is lokale winkeltjes, lokale vrijwilligers van de voedselbank komen langs bij de winkels om producten op te halen die bijna vervallen zijn.
Mm-hmm.
Het duurt nog een dag, 2 dagen, tegen dat die bij de gezinnen zijn. En eigenlijk zijn die producten tegen dan eigenlijk al bijna vervallen.
Mm-hmm.
We hebben gezegd, we gaan zo 1. Onze doelstelling van -25% nooit halen. En 2, heel dat structuur is gewoon complex, is lastig. 2 keer per week komen die vrijwilligers langs. Afspraken in elke winkel zijn anders. Ja, veel verwarringen.
Mm-hmm.
En wat doen wij vandaag? Producten die vandaag vervallen. Boekhoudkundig is dat sowieso een verlies.
Mm-hmm.
Geen omzet meer. Maar die worden de dag zelf nog afgeprijsd aan Belachelijke prijs.
Okay.
Zo goed als al die producten geraken meteen verkocht. En de netto-opbrengst wordt integraal gedoneerd aan de voedselbanken. Dus het is eigenlijk een win-win-win.
Mm-hmm,
op 1 jaar tijd hebben we onze doelstelling van min 25% food waste hebben we op 1 jaar tijd gehaald.
Mm-hmm.
En voedselbanken krijgen veel meer ondersteuning.
Ja.
En we zien ook, ja, sommige winkels draait het zeer goed.
Mm-hmm.
In andere winkels ligt de werkdruk misschien net iets hoger. Of heb je meer ziektes, heb je meer uitval van bij de medewerkers. En dan merk je dat dergelijke projecten net iets minder goed draaien.
Mm-hmm.
Maar hoe dan ook, wat we eigenlijk zien bij onze medewerker, is initiatieven, duurzaamheidsinitiatieven. Ja, dat je daar ongelooflijk veel motivatie ziet bij de medewerkers om zich daarvoor in te zetten.
Ja.
Dus je ziet wel dat, ja, dat het wel leeft onder onze medewerkers. Ook al kent niet iedereen het hele duurzaamheidsverhaal.
Mm-hmm. Heel die voedselverspilling vind ik ook een interessante, want dat kwam eigenlijk in jullie duurzaamheidsrapport van 2019. In de materialiteitsanalyse kwam heel duidelijk naar voren van ja, de retail heeft daar eigenlijk niet de grootste impact. Maar toch is het een centraal thema, hè, dat jullie behandelen.
Ja, dat klopt. En dan landen we eigenlijk bij de perceptie.
Mm-hmm.
Net zoals plastic en verpakkingen ook een zeer groot perceptieverhaal is. Mm-hmm. Bij voedselverspillingen ook.
Ja.
Hey, als je gaat kijken naar waar zitten de grootste voedselverspillingselementen. Ja, ongeveer een derde van het voedsel dat niet wordt geconsumeerd. Ja, die voedselverspilling, een derde zit eigenlijk in de primaire sector bij de landbouw.
Mm-hmm, okay.
Ongeveer een derde bij ons, wij, de consument, mm-hmm. onze koelkast.
Ja.
En als je gaat kijken in de hele keten, de hoeveelheid voedselverspilling dat plaatsvindt bij de retail zelf, in de supermarkt, ja, dat is minder dan 5%.
Mm-hmm.
Puur in volume.
Ja. Hè?
Dat neemt niet weg, in absolute termen, puur naar de hoeveelheid, die berg, ja, dat is groot, dat is veel.
Mm-hmm.
Dus ook al is het maar, dus aanhalingstekens 5%, neem niet weg dat je daar iets mee moet doen.
Ja.
Naar perceptie toe, de consument gelooft dat het grootste gedeelte van de voedselverspilling bij de, in de supermarkt gebeurt. Dus naar perceptie toe is dat inderdaad zeer belangrijk, dat de supermarkten echt werk maken van voedselverspilling.
Mm-hmm. Okay.
Ik kan niet zeggen dat dat onterecht is, hè, mm-hmm. maar in verhouding denk ik dat de consument zelf een veel grotere impact kan hebben op voedselverspilling dan die andere schakel.
Mm-hmm. Ja. Je zegt plastic en verpakking zijn ook zulke thema's, maar ook die staan in jullie duurzaamheidsstrategie, hè?
Het is een van de thema's waar wij rond werken.
Mm-hmm.
Dus het is inderdaad verpakkingen, duurzame verpakkingen, is een van de topics.
Okay.
Maar ook daar zit je met een soort tegenstrijdigheid, ook op vlak van de reputatie, of op vlak van hoe dat mensen naar verpakkingen kijken.
Mm-hmm.
Hoe vaak gebeurt het niet dat je pakkoeken koopt, je doet hem open, hè, petit burgers, je doet hem open, je eet er een paar van, terug toe, terug open, toe, in de kast. En uiteindelijk smijt je de laatste 5 weg. Want mm-hmm. die zijn niet meer lekker.
Nee.
Als je weet dat de impact om 1 koekje te maken, in zo'n doos zitten daar 20, 30 koekjes in, de impact van 1 koekje is nog altijd veel groter. Dus de milieu-impact veel groter dan alle verpakkingen die daarin zitten.
Mm-hmm.
Ook als je ze allemaal individueel zou verpakken,
mm-hmm.
is het wegsmijten van 1 kok een slechtere daad mm-hmm. dan dat ze allemaal samen verpakt zijn.
Ja.
Natuurlijk, als je plastic terechtkomt in de zee, ja, dan gaat een balans helemaal de andere kant uit.
Ja.
Hey, maar het is niet allee, de plastic, de ocean soup. Ja, die is niet gemaakt van de wikkels van de koekjes die wij hier in België verkopen.
Mm-hmm.
Dat neemt niet weg natuurlijk dat er heel wat verbeteringen mogelijk zijn.
Mm-hmm.
Hey, dus dat is hetgeen dat wij nu ook doen. Elk product wordt kritisch tegen het licht bekeken om te zien van oké, hoe kan deze verpakking slimmer, mm-hmm. intelligenter? Misschien minder plastic, misschien andere materialen, misschien enkel de wikkel. Misschien geen gecombineerde lagen van ander materiaal, omdat het dan moeilijker recycleerbaar is, enzovoort.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we sowieso veel marge om te verbeteren. Sowieso.
Ja. Maar ik hoor u ook zeggen dat die duurzaamheidsstrategie eigenlijk een beetje een evenwichtsoefening tussen perceptie en science-based doelstellingen is, hè?
Altijd. Mm-hmm. Altijd. En, maar werken aan perceptie is op zich niet per se slecht. Dankzij ons project, onze campagne rond Good Taste Zero Waste, daarmee hebben we eigenlijk de steun aan de voedselbank kunnen vertienvoudigen.
Ja.
We zaten voordien met een jaarlijkse check van rond de 30.000. Ja, we gaan dit jaar richting 300.000.
Mm-hmm.
Ja, dat is een vertienvoudiging. Dat is dankzij Good Taste Zero Waste, dankzij die foute perceptie dat het voedselverspilling een probleem is van de retail. Ja. Dus allee, op zich, dat is niet per se een probleem.
Mm-hmm.
Maar je moet inderdaad het evenwicht houden. Je moet echt ervoor waken dat je echt gaat werken rond je materiële thema's.
Mm-hmm. Ja.
Stel dat 9 van de 10 burgers vinden dat wij ons papierverbruik op kantoor gewoon dat overdreven is. Ja, dan, en onze duurzaamheidsstrategie bestaat voor 90% daaruit. Ja, dan ben je natuurlijk niet goed bezig.
Nee. We hebben het al heel uitgebreid gehad over jullie strategie en jullie aanpak. Maar die is ook onlangs bekroond geweest, of toch jullie duurzaamheidsrapport voor 2019, met een award in de Best Belgian Sustainability Report Awards. Wat een mond vol. Misschien gewoon voor jezelf, wat is daar zo bijzonder aan jullie rapport? Waarom heeft jullie rapport dat gewonnen?
Bij Lidl ben je verplicht om 2 jaar duurzaamheidsrapport te publiceren. Als je een strategie hebt, dan publiceer je om de 2 jaar.
Oké. Okay.
En ik heb toen bij de collega's van International gezegd van, kijk, een duurzaamheidsrapport, ik ben verplicht, blijkbaar, maar dan wil ik het wel doen echt zoals een rapport.
Mm-hmm.
Met de goede en de slechte punten. Mijn jongste zoon, die is 14 jaar, die komt na elke maand of om de 2 maanden met een rapport thuis. Met goede punten, met er is een buis, met een commentaar van de leerkrachten. Positieve commentaar, maar ook van Max, deze kan beter. Dat is een rapport.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft voor heel veel discussie gezorgd. Maar niet alleen met International, ook hier bij ons, met de collega's, met de directie. Was het wel een discussie van, hoe kunnen we dat doen? Uiteindelijk was het eigenlijk vrij simpel. We hebben een zeer concrete duurzaamheidsstrategie met duidelijke kwantitatieve doelstellingen. Maar dat we eigenlijk ook zwart op wit kunnen tonen van, kijk, dit is hetgeen dat we gedaan hebben, dit is de progressie. En dan zijn we on track,
mm-hmm,
of niet? Of we zijn on track, oké, groen. We zijn niet on track, rood. Ik denk die aanpak. Ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb mij ook laten inspireren door een aantal koplopers op internationaal vlak.
Oké. Okay.
En in het begin was het natuurlijk wat zoeken om intern draagvlak te vinden.
Mm-hmm.
En het is niet dat ik plots veel meer middelen, meer mankracht en geld gekregen heb om al die doelstellingen. Het moet met dezelfde middelen.
Mm-hmm.
Maar als we serieus zijn, dan moeten we ook kunnen verantwoording leggen aan onze stakeholders.
Mm-hmm.
We hebben uiteindelijk 80% gehaald van onze doelstelling. Maar het is wel dankzij, door de lat daar te leggen, dat je die hele beweging intern met onze medewerkers hebt kunnen verwezenlijken, waardoor dat we vandaag een veel grotere impact hebben met die 80% behalen van een doelstelling,
mm-hmm,
dan mochten we ofwel geen doelstelling hebben gedefinieerd. En dan heb je een duurzaamheidsrapport met enkel mooie verhaaltjes, mooie foto's, waarin we kunnen zeggen van, kijk, we hebben 1000 zonnepanelen geplaatst en 100 laadpalen geplaatst, mm-hmm, en 500 cacaoboeren geholpen. Ja, dan denk je, oké, en zo wat?
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk, denk ik, het vrij unieke aan ons duurzaamheidsrapport.
Mm-hmm.
Maar het is ook, denk ik, de prijs dat wel symbool voor niet het boekje zelf, het duurzaamheidsrapport zelf, maar uiteraard voor de aanpak en hetgeen dat erin zit.
Ja.
Het duurzaamheidsverhaal zelf. Ja. De mm-hmm strategie, de manier van aanpak, de manier waarop wij onze stakeholders betrekken. Ja, en dan natuurlijk ook de transparantie en de geloofwaardigheid waarmee we naar buiten komen.
Ja. Ik kom straks nog eventjes terug op dat draagvlak, maar eventjes over een paar cijfers die ik daarin heb teruggevonden. Een van jullie doelstellingen is om, corrigeer mij als ik verkeerd ben, maar elk jaar 10% te groeien in inkomsten in de duurzame productsegmenten. Ik vond dat zeer impressionante cijfers. Aan de andere kant viel het mij ook op dat direct van 50 naar 20 zakte. Hoe zie je dat dan voor de toekomst?
Deze eerste doelstelling is een beetje een atypische doelstelling.
Oké. Okay.
Maar is voor ons wel een van de belangrijkste doelstellingen.
Mm-hmm.
Als bedrijf groeien wij elk jaar ongeveer 5%.
Oké.
En in het begin was het vrij moeilijk om te zeggen van oké, we willen wel heel graag een doelstelling definiëren dat ons volledige assortiment omvat, maar welk cijfer plakken we erop?
Mm-hmm.
Hey, als we zeggen we gaan voor 100% duurzame vis, ja, dan kunnen we even goed dat verder gaan trekken en extrapoleren naar een doelstelling. En we hebben toen geopteerd, in 2016, om te zeggen van oké, als bedrijf groeien we elk jaar met 5%, het duurzame assortiment moet 2 keer zo hard groeien.
Okay.
En in het ene jaar is dat veel meer geweest dan in het andere jaar. Bijvoorbeeld de omschakeling naar beter leven varkensvlees. Ja, dat is veel meer dan die 10%. Okay. Dus vandaar dat je fluctuaties hebt van het ene jaar op het ander. En uiteindelijk in ons finale rapport op het einde van de volledige cyclus, 2015-2020, gaan we de volledige balans maken. Hebben we gemiddeld gezien jaarlijks een 10% stijging gezien. Ja, en dan gaan we daar ook een rode of een groene bol kunnen opkleven.
Heb je er eigenlijk zicht op of dat je dus ook nieuwe klanten wint door dat duurzaam productassortiment?
Is vandaag moeilijk, moeilijk in te zien.
Mm-hmm.
Ik denk dat we nog steeds in een groep van retailers waarvan de mensen niet verwachten dat wij duurzaam bezig zijn.
Mm-hmm.
Terwijl dat wij wel weten, want kijk, als food retailer zitten we echt bij de top,
ja.
Maar naar bekendheid, naamsbekendheid en reputatie is dat nog niet.
Mm-hmm.
Maar zoals ik vertelde, wachten tot die reputatie er is om dan in te spelen, dat willen we niet doen.
De impact is veel groter bij jullie bestaande consumenten om te wachten tot je die nieuwe consumenten hebt.
Ja, de impact van duurzaamheid is gewoon te groot. Wij willen op vlak van duurzaamheid eigenlijk de keuze zelf maken.
Mm-hmm. Oké. Heel veel van de doelstellingen gaan over 2020, 2030 en in extreem is 2050. Maar what's next? Wat is er na de doelstellingen die jullie nu gedefinieerd hebben?
Ik denk dat chocolade een mooi voorbeeld is.
Mm-hmm.
In 2016 was al onze chocolade duurzaam. Ik sprak over 3 standaarden. UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade. Binnen die 3 standaarden is Fairtrade degene die de hoogste ambities heeft. Hè, omdat zij een minimumprijs geven aan de cacaoboeren.
Mm-hmm.
Maar zelfs met Fairtrade, en dat is een uitdaging wereldwijd binnen de cacaosector,
mm-hmm.
zelfs een coöperatieve in Afrika, een cacao-coöperatieve die volledig Fairtrade gecertificeerd is, leven de cacaoboeren in extreem armoede.
Wow.
Dus daar kan je ofwel zeggen van kijk, Fairtrade is niet goed bezig en moeten hun criteria omhoog zetten. Maar dan is het marktaandeel veel kleiner. Mm-hmm. En dan gaat Fairtrade veel moeilijker geïntegreerd geraken in de producten.
Mm-hmm.
Oftewel gaan we kijken naar oké, what's next? Mm-hmm. Naar de volgende stap. En dus wij hebben beslist, een aantal jaar geleden, van oké, kunnen we voor 1 product verder gaan dan de standaard?
Mm-hmm.
En uiteindelijk, een jaar later, en ik toch met fierheid wil ik hem tonen, hè, Way to Go chocolade.
Mm-hmm.
Die is trouwens ook geïnspireerd vanuit Tony Chocoloni.
Mm-hmm.
Gelukkig stonden zij daarvoor open. Dat is ook een businessmodel, een open source businessmodel. Okay. Maar dus een jaar later lag deze tablet bij ons in de winkelregen. In die periode heeft Lidl Nederland meteen gezegd, ja, maar wacht, dat vinden wij ook interessant.
Mm-hmm.
Hey, want het is eigenlijk is dat een chocoladereep, die dus Fairtrade is. Fairtrade premie betaald aan de coöperatieven. Maar bovenop wordt er een extra en een income improvement premie uitbetaald om projecten te gaan financieren ter plaatse die ervoor zorgen dat de oogst bijvoorbeeld verdubbelt.
Okay.
Of dat de cacaoboer tegelijkertijd ook andere soorten gewassen kunnen gaan telen, rijst kunnen gaan cultiveren, zodat eigenlijk hun totale inkomen kan stijgen,
mm-hmm.
om te voldoen aan die minimumcriteria.
Okay.
International doet nu de overall coördinatie. En het ambitieniveau is daar gebleven. Het resultaat is dat vandaag Way to Go in meer dan 20 landen te vinden is.
Oké.
Van hier in Gent tot in New York, met 1000 cacaoboeren.
Mm-hmm.
En het wordt gecoördineerd door Fairtrade International, Ricolto zit daar te plaats. Hè. Dus Lidl België heeft een aparte samenwerking met Ricolto, waarbij we hen ondersteunen om een Ricolto Ghana-team op te starten, die dan de projecten coördineert, die dan rechtstreeks zorgt voor een stijging van inkomen van de cacaoboeren die in onze keten zitten.
Oké. Het is een voorbeeld ervan, maar het komt aan bod in heel het gesprek. Ik denk dat dat een verzuchting is bij heel wat CSR-managers, net dat ze bijvoorbeeld CSR-doelstellingen niet in performantiedoelen krijgen of dat ze geen draagvlak vinden. We hebben het er al een aantal keer over gehad. What's your magic trick, Philippe? Hoe komt het dat jij daarin slaagt?
Maar ik denk, 20 jaar geleden zou het mij niet gelukt zijn.
Okay.
Ik denk dat voor een deel is het waarschijnlijk mijn maturiteit. Het feit dat ik ook kom vanuit de NGO-sector. Dat was toen de eerste kritiek of de eerste challenge van we gaan doelstellingen definiëren. En dan hebben ze mij het directiecomité van Philippe, het is goed dat we een doelstelling hebben, maar we gaan die niet publiceren.
Mm-hmm.
Stel dat we ze niet halen, als die gepubliceerd, dan staat die zwart op wit, worden we bekritiseerd. Ik zeg, door wie? Ja, door WWF, Greenpeace? Ik zeg, nee, ik kom van WWF. Mm-hmm. Dus die discussie kon ik vrij gemakkelijk, het is nooit gemakkelijk, kon ik counteren door te zeggen van, integendeel, we publiceren onze commitments, dat zijn serieuze commitments, want die zijn gestoeld op wetenschap en op geloofwaardige standaarden.
Mm-hmm.
En bovendien, als we gaan rapporteren, ja, dan gaan we integendeel eerder applaus krijgen dan kritiek.
Mm-hmm. Okay.
Dus ik denk de magic trick is authentiek zijn. Je moet inderdaad echt... Je moet durven gaan, je moet tegen de stroom in durven gaan.
Mm-hmm.
Dat is een paar keer gebeurd, ook met het moederbedrijf.
Mm-hmm.
Maar je moet met de juiste argumenten komen. Je moet kunnen onderbouwen. Maar je moet ook... Ik vind wel dat je de lat echt hoog moet kunnen leggen. Want de uitdagingen zijn zodanig groot. En het gaat gewoon ongelooflijk snel.
Mm-hmm.
Ik heb dat... In het begin, 4, 5 jaar geleden, toen ik startte bij Lidl, ik kwam vanuit WWF en een aantal andere NGO's. Voor mij was duurzaamheid nog altijd van dat typisch beeld. Je wilt een duurzame planeet aan je kleinkinderen achterlaten.
Mm-hmm.
Ja, het is pas bij Lidl en een aantal wereldreizen dat ik echt gemerkt heb, het is niet voor de kleinkinderen. Het is echt mijn eigen kinderen. De impact gaat zo snel.
Mm-hmm.
Mijn jongste zoon, Maxi, is 14 jaar. Tegen dat die mijn leeftijd heeft, gaat de planeet er echt anders uitzien.
Mm.
Onze maatschappij gaat totaal anders uitzien. Tegen dat jij mijn leeftijd hebt, gaan we op een totaal andere manier communiceren. Maar die tsunami dat we nu over ons hoofd krijgen van door corona, de volgende tsunami staat al klaar, hè?
Mm-hmm. Ja.
Dat is de tsunami van de klimaatverandering. Die staat al klaar. Wij weten het allemaal. Maar toch... we hebben nog tijd.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Er is nog tijd. Welke prijs willen we ervoor betalen? Maar mm-hmm. Het is echt... Die impact moet... Dus dat, met andere woorden. Je moet durven de lat hoog leggen.
Mm-hmm.
En dan moet je gewoon alles doen om er naartoe te werken.
Oké. Wat de Way to Go betreft, zijn er plannen om dat met andere producten ook nog te doen? Zullen die volgende stap te nemen?
Absoluut.
Ja? Oké.
Ik denk voor mij, mijn eerste ambitie was, ik start met één product in één land. We hebben kunnen opschalen naar één product in vandaag 20 landen. Binnen een paar maanden hebben we heel de groep gedekt, 30 landen. Maar we hebben ook het Belgische charter ondertekend, Beyond Chocolate.
Oké.
Een vrijwillige overeenkomst van alle spelers binnen de chocoladesector.
Mm-hmm.
Van de pralines, de retail, noem maar op. En we hebben ons allemaal geëngageerd om een leefbaar inkomen, een living income te betalen aan de cacaoboeren die in onze ketens zitten.
Mm-hmm.
Tegen 2030. We hebben nog 9 jaar. Dat is zeer kort eigenlijk om dat waar te maken.
Mm-hmm.
Zeer ambitieus, maar ook al halen we 80%, dan is dat een fantastische inhaalbeweging. Dus de next steps naar Way to Go is om dit te gaan uitbreiden naar andere cacao-producten,
mm-hmm.
maar dan vervolgens ook naar andere commodities,
ja.
Koffie en zo. Er is nog zoveel als het gaat over een living income, een leefbaar inkomen, mm-hmm. of een living wage, een leefbaar salaris, ja, dan zijn er nog zoveel werk.
Ja.
Dus het zal nog niet voor morgen zijn dat mijn job done is.
Nee, inderdaad, je weet wat doen. Dank je wel. Ik denk dat we nog uren zouden kunnen babbelen, maar we gaan het hier afronden. Heel erg bedankt om vandaag langs te komen.
Dank je wel, het was een groot plezier.